gemeend. Welkom ook aan de mensen thuis die op dit moment of op een later moment deze dienst meekijken, meebeleven. Ik heb vooraf nog een aantal mededelingen voor u. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar familie W. Koelewijn van de vuurhonger. En van de... Ja, ik word gewoon uitgelachen op dit moment. En daar is misschien een hele goede reden voor. Ik zat thuis vanmiddag ook al, toen las ik het over. Dit moet ik even vragen in de consistorie, hoe je dit nou precies uitspreekt. Goed. Het begint lekker. Van deze kerk gaan de bloemen naar broeder J. Hartog van het Jan Zwart plantsoen. Nu blijft het gelukkig stil. Dan over de collecte. Eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Over 2 weken, op zondag 13 april, hopen de volgende gemeenteleden in de Zuiderkerk belijdenis van hun geloof te doen. Dat zijn Dirk-Jan Ruizendaal van de Leeuwerik en Jasmijn Zeil van de Koelewijn van de Achterste Kamp. Dan op maandag 7 april zal de gemeentevergadering gehouden worden in de Zuiderkerk aanvang 7:30. De agenda voor de vergadering zal komende week op Scipio geplaatst worden en ook in de kerkwijzer staan. De vergaderstukken kunnen op verzoek digitaal opgevraagd worden bij het scribaat en zullen volgende week, zondag 6 april, ook ter inzage in de kerk liggen. U bent alle van harte uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn. Vanavond is onze organist, en u had hem al gehoord, broeder Henk Bast. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe, die we nu zullen vervolgen met het zingen van 2 versen, allereerst van Psalm 67. Ja, na stilgebed, bemoediging en groet mag u weer gaan zitten. Laten we ons stilmaken voor de Heere God. Ook vanavond spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Ja, eigenlijk stel ik voor dat we meteen ook het derde vers van de psalm van zojuist gaan zingen. We loven en we prijzen God om alles wat hij geeft. We zingen het derde vers van psalm 67. Laten we de Heere God om een zegen vragen over het openen van het woord. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, dank u wel dat u het ons geeft om op deze avond mee te doen aan de lofprijzing en de aanbidding, zoals dat eigenlijk door alle eeuwen al een plek heeft gekregen op deze aarde. Dank u wel dat we mee mogen bewegen met alle die ons eenmaal zijn voorgegaan. Dat we niet meer bijzonder zijn dan zij. En dat we ons klein proberen te maken op deze plek. Klein maken voor u. En dat u zich telkens weer naar ons uitstrekt en zegt ook vandaag, kom maar, probeer het maar. Heer, bedank u dat u zo'n God bent, dat u ernaar verlangt dat wij als hele eenvoudige mensen u proberen te loven en te eren. En zelfs als wij misschien gedachteloos zingen, moe zijn van de dag of van het uur dat we gemist hebben. U ziet dat aan, misschien wel met een glimlach. Heer, we danken u voor uw genade. We danken u voor uw goedheid. En we danken u dat we in een redelijk kalm en rustig land mogen leven en dat we in de afgelopen week niet geschud zijn. Daar dank u voor. Heer, we willen vragen of u dit uur wilt zegenen. Als we een aantal teksten lezen van van heel lang geleden, als we daar dan iets over proberen te zeggen. Heer, wilt u het zegenen. En ook als het te veel is, of te moeilijk, dat het toch uiteindelijk u goed mag doen. Dat we als uw gemeente vergaderd zijn geweest op deze avond, om de nieuwe week te beginnen. En geef dat het ons misschien toch ook goed mag doen. Om gewoon even afstand te nemen tot het gehaast. Juist ook in deze 40 dagen tijd. Om ons stil te maken. Om misschien wel een beetje met u mee te bewegen, Heer Jezus. Heer, zegen daartoe dit moment. Heilig het. Maak het goed. Kom daartoe, Heilige Geest. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan een... Laat ik het u maar eerlijk zeggen. Vanmiddag... ging ik me voorbereiden op deze dienst en toen pakte ik de preek erbij en toen dacht ik, jongen, je hebt wel weer een moeilijk verhaal geschreven. Dat zit er misschien ook wel een beetje in het hoofdstuk. We lezen Leviticus 16 en eigenlijk moet je dat hoofdstuk in zijn geheel lezen, maar dat doen we niet. We lezen een aantal fragmenten over de grote verzoendag. We lezen de eerste 10 versen en dan nog twee keer, 2-3 versen, verspreid over het hoofdstuk. En vervolgens lezen we nog een gedeelte uit Hebreeën 13, het laatste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 16. En vervolgens gaan we zingen enkele versen van het lied Wie in de schaduw Gods mag wonen. Leviticus 16, de eerste 10 versen. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van de Heer kwamen, zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen je broeder Aaron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen. Want daar, boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Dit moet Aaron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt. Een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor een brandoffer. Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een linnen doek dragen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken. Dat is heilige kleding. Voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. Van de Israëlieten moet hij 2 bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor een brandoffer. De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en daar, ten overstaan van de Heer, moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel, moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee te bewerken. En daarna de woestijn in worden gestuurd naar Azazel. Dan naar vers 20. Nadat Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied. En dan nog vers 29 tot en met 31. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen. En je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken, opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Die dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht. Dat is over de grote verzoendag. En dan gaan we naar Hebreeën. Het slot van de Hebreeënbrief. Versen 9 tot en met 16. Laat u niet misleiden door allerlei vreedsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade. Niet door spijzen waar de aanhangers van die stelling in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. De offerdieren waarvan het bloed door de hoge priester het heiligdom wordt binnengedragen voor het reinigingsoffer, worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. We hebben hier immers geen blijvende stad. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen. Het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. stel voor dat we na de verkondiging alle versen van lied 176 uit de bundel Hemelhoog gaan zingen. En dat is het lied God enkel licht. Dus van dat lied zingen we straks alle vijfde vers. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Afgelopen woensdag werd in deze kerkzaal een film vertoond. En misschien waren sommigen er afgelopen woensdag wel bij. Een film vertoond die jaren geleden, misschien wel 60 of 70 jaar terug, werd opgenomen in dit dorp. Bunschoten, Spakenburg. Waarin je dus haar toenmalige bewoners en nog een aantal herkenbare plekken terugziet. Zelf was ik er woensdagochtend maar heel even bij. Maar op de een of andere manier, het was lang genoeg om erbij te blijven. En dat had met twee dingen te maken. In de eerste plaats viel het me op dat de mensen in de film continu in contact waren met elkaar. Geen telefoons, geen schermpjes. En natuurlijk, ik weet dat dat er in die tijd allemaal nog niet was. Maar ik vond het eerlijk gezegd best confronterend om te zien wat dat dus uitmaakt. En in de tweede plaats merkte je voortdurend dat mensen het in die tijd nog helemaal niet gewend waren om gefilmd te worden. De onwennigheid en het ongemak, het straalde ervan af. En hoe zag je dat dan? De een begint heel overdreven te poseren. En de ander draait beschaamd het hoofd om. Vlucht hals over kop een steeg in. Of moest vrij grof, vond ik zelf, door twee mannen in de houtgreep om gefilmd te worden. Dat soort dingen. Vanavond hebben we een gedeelte van het Bijbelboek Leviticus gelezen. En ik denk dat we ons zojuist bij het lezen of bij het horen niet hebben gerealiseerd dat dit het hart van de Torah is. De Torah bestaat uit 5 boeken. Leviticus is het 3e boek. Met het 16e hoofdstuk zitten we ongeveer op het midden van het boekje Leviticus. En precies hier, in dit hoofdstuk, gebeurt waar God naar verlangt. En wat de naam Leviticus ook betekent. Namelijk, en hij riep. God roept. God roept de mens en de gemeenschap in zijn nabijheid. En als God ons roept, dan impliceert die roepstem genegenheid, intimiteit, liefde. En in die liefdesrelatie is dan het volgende wel van belang. En dat zijn we in onze tijd een beetje kwijtgeraakt. Kijk, wij houden zowel in het dagelijks leven als in het geloof van improvisatie, spontaniteit, vernieuwing, verandering. Leviticus, bij uitstek het Bijbelboek van de priesters, maakt duidelijk, als je reageert op Gods uitnodiging om te komen, om dichterbij te komen, dan is een bepaalde orde, ritme, regelmaat en de wil en het vermogen om je daar als eenvoudig mens aan ondergeschikt te maken van onschatbare waarde. En misschien is het daarom dat dit hoofdstuk, nogmaals het centrum van de Torah, begint met die pijnlijke herinnering aan de beide zonen van Aaron, ook priesters, die spontaan, uit eigen beweging, iets hadden toegevoegd aan de bepalingen en de verordeningen van Mozes en in het hart van het heiligdom de dood hadden gevonden. Goed. Ja, wat zien we dan vervolgens in dit hoofdstuk gebeuren? Heel kort, heel beperkt, niet volledig. Het is duidelijk, er worden allerlei offers gebracht. En het begint met een offer van de hoge priester. Want die hoge priester is ook maar gewoon een mens. En vervolgens worden er nog meer offers gebracht. En eigenlijk is de verzoening dan al een feit. Kortom, in het hart van het heiligdom gebeurt de verzoening. De ongerechtigheden, de zonden van het volk worden bedekt. Dat woord bedekken staat zo'n beetje centraal. Dat zit ook opgesloten in het verzoendeksel, waar de Heere God onder is, bij is. Een verzoendeksel. Ons zand erover, hè, dat kennen we wel, is misschien wat magertjes uitgedrukt, maar daar gaat het in wezen wel om. Dat is het Bijbelse verzoenen. En als de hoge priester vervolgens naar buiten is gegaan en daar ook op diverse plekken de verzoening is geschied, dan gebeurt er vervolgens iets met twee bokjes, die haast identiek aan elkaar moeten zijn. Over beide bokken is het lot geworpen. Het lot is namelijk van God. God mag het bepalen. En wat lezen we dan? Het ene bokje is dan voor de Heer. En het andere bokje is voor Azazel. Het bokje voor de Heer wordt verbrand, wordt geofferd. En bij het tweede bokje beleidt de hoge priester de zonde en de overtredingen van het volk, legt bij zijn handen op de kop van het dier. De last van de mensen wordt overgedragen en dan wordt het dier naar de woestijn gejaagd onder de hoede van iemand die daarvoor speciaal is aangewezen, opdat men er straks zeker van is dat dat dier in de wildernis is gestorven. Ja, wat moeten we hier nou allemaal van denken? Allereerst iets over die naam, Azazel. We weten niet helemaal waar dat voor staat. Tenminste, het blijft bij wat vermoeden. Soms wordt aangenomen dat het een beschrijving van een bestemming is. Dan betekent het iets als een steile, rotsachtige plek. Er wordt ook wel eens verondersteld dat het de naam van een demon is, een gevallen engel of een woestijngeest. In de voorbereiding las ik nog een andere verklaring en die wil ik nu proberen uit te leggen, al is dat niet eenvoudig. Kijk, wat er op die grote verzoendag gebeurt, beschreven in het hart van de Torah, is de beschrijving van iets uitzonderlijks. Want het gebeurt maar één keer per jaar. Want in die tijd werd er natuurlijk ongelooflijk veel geofferd. Dat ging dag aan dag door. En bij die dagelijkse offers werden de persoonlijke zonden beleden bij het dier dat op dat moment werd geofferd. Maar hier, op de grote verzoendag, worden die persoonlijke zonden beleden bij het dier dat straks de woestijn in wordt gestuurd. Dat is iets anders. Er is nog iets wat opvalt. En dat is dat in de beschrijving van Leviticus 16 op sommige momenten verzoening en reiniging samen opgaan. Dan zult u zeggen, lekker boeiend. Maar verzoening en reiniging staan voor twee verschillende werelden. Verzoening heeft te maken met schuld. En is verbonden met een schuldcultuur. En wij leven in dit land voornamelijk in die schuldcultuur. reiniging heeft te maken met verontreiniging en heeft veel meer te maken met een schaamtecultuur. Schuld. Schuld is vrij persoonlijk, toch? Je kunt zeggen, ik voel me schuldig. En dan heeft je eigen geweten heeft gespeeld. En die schuld, die hecht zich aan de daad. Wat bedoel ik daarmee? Een bepaalde handeling is fout, kunnen we zeggen. Maar is de persoon dan ook fout? Bij schaamte is dat niet het geval. Want schaamte hecht zich aan een persoon met als gevolg dat je het in schaamteculturen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, als mens bijna niet meer weet waar je het zoeken moet. En wat gebeurt er nou op Yom Kippur, op die grote verzoendag? Op die ene heilige dag gaat het zowel om schuld als om schaamte, omdat de zonde van een individu wordt gezien als de schuld van een gemeenschap die uiteindelijk wel met elkaar verbonden is. En om dat helemaal eigen te maken, om dat te beseffen, om als mens verbonden met al die mensen de verzoening echt te kunnen proeven, is een ceremonie nodig die in het midden van een gemeenschap gebeurt. Een gemeenschap die op dat moment gezamenlijk haar schuld beleidt. Dus ziet u het voor u? Je hebt in het afgelopen jaar iets vreselijks uitgevreten. Je komt er maar niet los van. Je wordt er continu aan herinnerd. Ook door de blikken van andere mensen. Want je leeft in een gemeenschap waar iedereen altijd alles van elkaar weet. En ook dit, wat jij hebt uitgevreten, wordt door de anderen gedeeld. En dan komt er die ene dag waarop iedereen vast. Iedereen stopt met zijn of haar activiteiten. En dan worden door de hoge priester in het heiligdom eerst offers gebracht. En dat is prachtig trouwens, hè? De genade gaat vooraf aan de schuldbelijdenis, hier. De vergeving is een feit. En vervolgens wordt dat waar je mee zit, wat je belast, voor het oog van alles en iedereen op een bokje gelegd. En als de hoge priester daarmee klaar is, dan wordt het dier meegenomen, voortgedreven de wildernis in. Alsmaar verder. Totdat je het op een gegeven moment niet meer kunt zien en ze je komen melden dat het gestorven is. Met andere woorden, je kunt niet meer bij je falen komen. Het is weg. Je ziet het nooit meer terug. En de mensen om je heen, de gemeenschap waar je deel van uitmaakt, zij hebben op dat moment allemaal hier en nu dezelfde ervaring. Geweten, ik moet u eerlijk zeggen, elk jaar heb ik het in de 40 dagen tijd weer nodig om terug te keren tot het hart van de Torah. Omdat ik geloof dat de verzoening ook daar al gebeurt. Verzoening is geen nieuwtestamentische uitvinding. Maar ook omdat ik het nodig heb om via die boeken weer gevoelig te worden voor de wijze waarop Jezus eigen tijdgenoten mogelijk iets van zijn dood hebben begrepen en hebben uitgelegd. Denk maar aan die schrijver van de Hebreeënbrief. Volgens velen kun je zijn brief lezen als een soort preek of als een soort commentaar op het boek Leviticus, het hart van de Torah, waarbij Jezus tegelijkertijd de oud-testamentische hoge priester is en het offerlam. Niet de bok, maar het lam dat buiten de legerplaats wordt geofferd, geslacht. En dan zegt die Hebreeën schrijver keer op keer, Jezus was meer. Jezus was veel meer dan die hoge priesters uit het Oude Testament. Jezus was bijvoorbeeld onberispelijk en hoefde niet eerst een offer te brengen voor zijn eigen ongerechtigheden of voor de ongerechtigheden van zijn familie of voorgeslacht. Of het tweede voorbeeld. Jezus is de hemelse hoge priester, maar als de hemelse hoge priester leidt hij met ons mee, kent onze beproevingen. Of derde voorbeeld. Zijn offer is volkomen, hoeft niet te herhaald te worden. Zijn volk mag altijd weten van ontferming, van genade, omdat hij eenmaal voor het oog van alles en iedereen de verachte en schaamtevolle dood gestorven is, hangend aan een kruis. En je kon er naar blijven kijken. Hij is een vloek geworden. Urenlang. Voor onze schulden, voor onze schaamte. Opdat de ongerechtigheden en de zonden, ze zijn weg. Weg. En je kunt er niet meer bij. Ja, ik zei het al en ik herhaal het nog maar een keer. Leviticus is het hart van de Torah. En het 16e hoofdstuk is weer het hart van het Bijbelboek. En na het 16e hoofdstuk gaat het om de vraag. En wat doe je nu? Nu je verzoend bent. En leeft in de nabijheid van de God die je geroepen heeft. Kom maar, omdat hij daarna hunkert. Wat heeft het gevolgen voor je ethiek, voor je handelen, je spreken als individu en als gemeenschap met het oog op de toekomst? Ziet u dat de Hebreeën schrijver eigenlijk ook op die manier zijn brief ordent? Hij zegt, en nu weet je vergeven, ontdaan van de schaamte. Dan kun je toch niet in je verleden blijven hangen, in dat staan vol muren. Nee, de beweging die je maakte, van buiten naar binnen, naar het hart van God, dat moet nu weer een beweging worden, van binnen naar buiten. Kom eruit. Wees een mens van onderweg. Kies voor de onzekerheid, de aanvechting. Laat je in je spreken en je handelen inspireren door degene die daar hangt, buiten de lege plaats, die zijn leven gegeven heeft. En die door de geest woning wil maken in je hart en in je leven voortdurend. Prachtig. Weer die verbinding tussen de geschriften. Het is de Heilige Geest die in ons wil bewerken waar God in het Oude Testament al zo naar verlangde. Wonen. In mensen die ruimte voor hem weten te scheppen. En die zich proberen te houden aan de regels en ordeningen van het leven. Regels en ordeningen die het goede leven met hem waarborgen. Amen. tijd in de voorbereiding heb ik een beetje zitten twijfelen. Wat moet ik nou naast dat Leviticus 16 leggen? Moet dat Hebreeën zijn of de tekst die ik nu graag met u wil lezen? En ik weet niet zo goed wat voor soort tekst het is. Ik geloof dat het vooral een tekst is die spreekt van Gods genegenheid en Gods liefde. We lezen 1 Johannes 3, de versen 18 tot en met 24 en zingen dan 3 versen van lied 579. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid. En kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven.
Thank you.
Laten we samen danken, laten we samen voorbeden doen. Ik denk dat vanochtend mogelijk al aan u is meegedeeld dat gisteren broeder Hendrik Hopman eerder woonachtig op de Ree 26 is overleden. Ik stel voor dat we voor zijn vrouw Antje Hopman zou bidden en voor de hele familie. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. We willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor de Torah. En we willen u ook danken, Heer, voor wat tot ons komt via allerlei tijdgenoten van uw eigen zoon. En voor hoe ze in de weer zijn geweest als Joden om die traditie te gebruiken ook voor dat wat ze eenmaal in de tijd hebben zien gebeuren met uw eigen zoon. Heer, we voelen aan alles dat ze aan het puzzelen zijn, aan het zoeken zijn. En dat ze er naar verlangen dat wij ons telkens weer de lijdende Zoon van God ons voor ogen stellen. Heer, we danken u dat we een voorbereidingstijd hebben om daarmee bezig te zijn. En we danken u voor dat beeld. Zoals we u ook willen danken voor dat andere beeld. Van dat volk. Wat ziet hoe een bok de woestijn ingaat. Waar ze juist alle zonden van het volk op gelegd zijn. Heer, we moeten u belijden dat wij als mensen echt wel Goede Vrijdag proberen te beleven, te vieren. Maar dat we heel vaak de neiging hebben om onze zonde er vervolgens weer bij te pakken en in ons hart op te sluiten. Weg is bij ons heel vaak helemaal niet weg. Heer, help ons daarbij. Want voor u is het wel weg. Als we het belijden, is het weg. Help ons om daaruit te leven. En om uw genade gewoon te praktiseren van dag tot dag. Heer, bedank u dat we een gemeenschap mogen zijn. Dat we het niet op ons eentje hoeven te doen. En tegelijkertijd kan die gemeenschap soms ook bedreigend zijn. En dan spreken we wel over een schuldcultuur. Maar er zit soms ook heel veel schaamte in ons samenleven. Heer, wilt u bij hen zijn die met een bepaalde schaamte in het leven leven. Die zich misschien bekeken voelen vanwege dat wat er jaren geleden is gebeurd. Heer, help ons om de dingen bij de ander gewoon weg te gooien. En de ander niet mee te belasten. Heer, dat we mogen praktiseren die woorden die we zojuist hebben gelezen uit die Johannesbrief. Dat de vrede en de liefde hier mag regeren. Schenk het ons. Heer God, we willen vragen of u bij onze mensen wilt zijn die verantwoordelijk zijn voor ons als overheid in het groot, in het klein. Wilt u geven dat ze u op een goede manier mogen dienen. En dat de harten ook zacht mogen zijn. Schenk wijsheid in deze tijd met problemen die veel en veel te groot zijn om door een mens gedragen te worden. En geef dat de vrede gekoesterd wordt. In ons land, maar ook in deze wereld. Dat mensen de vrede zullen najagen. En het samen. We bidden u voor onze broeders en zusters die misschien wel opgesloten zitten in een of andere cel of hun leven niet zeker zijn in allerlei landen. En voor wie Pasen soms ook een tijd is van angst en vrezen. Omdat ze vrezen juist met Pasen misschien wel aangevallen te worden. Schenk u rust en uw kalmte. En we bidden u voor Azië, waar de grond schoonmaar opgeschoven is en alles in puin ligt. Heer, we bidden u. Wilt u daar zijn? Dat er hulp mag komen en ook toegelaten wordt. En dat er met de hulp misschien ook meer openheid mag komen. Vader, we willen vragen of u bij hen wilt zijn die rouwen, die iemand missen. Wilt u bij zuster Opman Zeil zijn? Wilt u haar helpen in de komende dagen? Als het echt tot loslaten moet komen. Zegen haar en haar gezin met kracht en met moed en troosten. Heer, wees zo bij ons, ook in de komende week, in alles waar we misschien tegenop zien, in dat wat er staat te gebeuren, wat spannend kan zijn, wat eigenlijk goed moet lopen. Heer, zegen ons daarmee, dat we mogen merken dat we een God hebben die ook in het hele concreet dingen doet en dat we u daar ook om mogen bidden en vragen. Vader, zo danken we u voor die ene dag in de week, om daarmee de week te beginnen. We prijzen uw naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen we 3 versen van het lied Eens zal op de grote morgen. Lied 719. Henk, bedankt. Alle andere mensen die hebben meegewerkt, heel erg bedankt. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen.